Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 132, het 9e en het 10e vers. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij, die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En ook het 10e vers van deze 132e psalm. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En aansluitend aan het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de schriftlezing die deze middag te vinden is in de brief aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk. Schriftlezing is dus Hebreeën 4, na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 73, het 13e vers.
En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Als dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods, want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, omdat er niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweescherpsnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Het woord van de Heere gemeente, de tekst voor de prediking in deze middagdienst, kunt u vinden in het gedeelte wat u zojuist gelezen is, namelijk Hebreeën 4, het 9e vers. Daar lezen we het woord van God. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst? En in de voorbeden willen we bijzonder de Heere bidden voor Kees de Boer. Na een ernstig ongeluk gisteren is hij opgenomen in het ziekenhuis. Zijn zus, de familie Hakvoort, de boer, hoort bij de gemeente. Hij heeft een ernstig ongeluk gehad en ligt op de IC in Groningen. Heeft een bloeding in zijn hoofd en wordt slapende gehouden. Wij willen hem aan de Heere opdragen en samen bidden om de zegen van de Heere over onze samenkomst. Heren, we hebben dat horen voorlezen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is geen vrijpostigheid. Vrijmoedigheid is volgens de oorspronkelijke betekenis recht van spreken. U geeft uw kinderen en uw knechten recht om zich uit te spreken voor u. Vrijmoedig. Wat een wonder, Heren, vooral wanneer we naar binnen kijken en ontdekken bij onszelf voor het eerst of ook opnieuw dat er bij ons allerlei hindernissen zijn. Dat er bij ons onwaardigheid is. Dat het woord van ons zegt dat zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan, wie zal naderen tot de troon? Maar u hebt gezegd, zoek mijn aangezicht. Dat is een liefdevolle aansporing waarin u recht geeft om te spreken. Omdat wij met onze zuchten, met onze zorgen, met onze zonden voor u niet verborgen zijn, daar gij alles ziet en weet. Ook als wij moeten belijden dat we niet weten te bidden zoals het behoort, mogen we toch komen. Al is het stuntelig en stotterig, al is het met een enkele zucht. O God, wees u mij de zondaar genadig. En zo, Heere, komen we tot u niet omdat wij verdiensten hebben, maar omdat u het ons vergunt. Wat een wonder dat we niet woordeloos en stemmeloos hoeven te zijn als we tot u naderen. En dan bidden we om een zegen over deze dienst. Een dienst op deze stralende, warme zomerzondag. Een dienst aan het begin van de tijd van vakantie. En we vragen u, Heere, wil u ons in deze dienst bepalen bij de rust? Ja, we mogen ook bidden om rust van een heleboel werk wat we hebben mogen doen in de achterliggende periode. En dat hebben we nodig met alle zorgen en zonden, met alle bezigheden die ons leven vulden. Zeker ook met alle beelden en stemmen die naar ons toekomen in deze verwarrende tijden. Geef u ons rust na gedaan arbeid. Maar we bidden om meer dan alleen maar rust van ons werk. Momenten van ontspanning. We bidden om inzicht in de geestelijke rust. Inzicht in de rust die overblijft in dit leven al. Voor het volk van u. Want u zegt het in milde ontferming. En met een heilige aandrang komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. En dan blijft er zelfs nog rust over. Voor allen die die rust in dit leven hebben mogen vinden in het offer van de Heere Jezus Christus. Er blijft zelfs nog rust over. Voor uw volk na dit leven. De eeuwige sabbatsrust. Heere, geef een stem om te spreken. Geef heilige gedachten op de kansel. Weer alles wat in het uitdragen van de boodschap een hindernis kan zijn. En u weet ook op de kansel zijn er zo de hindernissen van de grote vreesaanjager, de vorst der duisternis. En geef dat onze gedachten geleid mogen worden door u. En dat we spreken mogen. Onder de bedouwing en de bediening van uw Heilige Geest. Zodat de woorden levend en krachtig zijn. Dat zijn ze in zichzelf al. Maar dat ze het ook door de bediening van uw Geest voor ons persoonlijk worden. Ontdek ons aan onze zonden. Neem alle gronden buiten Christus Jezus weg. Leer ons buigen onder uw heilig recht. En leer ons zo als verloren onwaardige zondaren de rust zoeken bij u. Zegen ook uw kinderen, Heere. U weet hoe aangevochten het van binnen kan zijn. Hoe de twijfels op kunnen komen. En de gedachte bedrieg ik mezelf niet. Wil u dan met deze majesteitelijke belofte het aangevochten hart rust geven? We smeken u, zegen ons zo ook in het luisteren. Wil u alle hindernissen die er zijn wegnemen? Laat de warmte geen hinderpaal mogen zijn. Afleidende gedachten, zorgen van het leven die met ons meekwamen de kerk binnen, want die houden bij de drempel van de kerk geen halt. Of innerlijke wrevel. Verzet tegen u. Dat we het niet met u eens kunnen worden. Neem het alles weg, Heere. en geef een hart wat stil mag zijn voor u. Mijn ziel is immers stil tot God. De ware luisterhouding, schenk het ons. Wil u met heel de gemeente zijn? We dragen haar aan u op. Niet alleen de gemeenteleden die vanmiddag hier in de kerk zijn en met deze dienst verbonden zijn, maar ook de andere gemeenteleden die op het ogenblik samenkomen in de Prielkerk. Wil u ook daar zijn met uw zegen en onze broeder Uitslag zegenen in het uitdragen van de boodschap. Zegen u hem en onze broeder van Heteren die op het ogenblik met vakantie is, een reis leidt. Wil u hen beiden samen met hun gezinnen bijzonder gedenken. En in deze tijden waarin er heel veel op dienaren van het woord afkomt en we ook kerkelijk zwaar gezift en geschud worden, wil u hen staande houden en vooral hen veel bediening van uw geest schenken, opdat ze putten mogen uit de nieuwe en oude en nieuwe schatkamer van uw woord en het mogen doorgeven, geestelijk leiding mogen geven aan de gemeente. Zegen u de broeders van de kerkenraad. Geef hen standvastigheid, wijsheid, liefde, genade, ernst, bewogenheid. Alles wat nodig is om een gemeente te leiden in deze onzekere tijden. Tijden waarin we soms, en dat zeggen we eerlijk voor uw aangezicht, het gevoel krijgen dat de periode gekomen is. Zal ik nog geloof vinden als ik kom de donkere dagen aan het einde der tijden, waarin we het weten en soms ook ervaren dat Satan grote toorn heeft, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En daarom zegt u het vanavond ook, met dat machtige woord heden. Indien ge mijn stem hoort, zo verhard u niet. Maar laat u leiden. Heren, dan hebben we genade nodig in de prediking en in het luisteren. En om de boodschap te verstaan en ter harte te nemen. Want we zijn zo blind. En ons hart is zo ongevoelig geworden door de zonde. Maar maak u ons hart bereid. Leg het open voor uw woord, voor uw spreken. Breek het hart wat gesloten is. Wil u het tot een gebroken hart? Dat is een ontvankelijk hart. En een verslagen geest maken. Heere, wees u ook met broeder Kees de Boer, die gisteren een heel ernstig ongeluk overkwam. Familie behoort tot de gemeente. Andere familie tot een van de andere kerken van Urk. Dat ernstige ongeluk heeft tot gevolg gehad dat hij nu op de IC ligt en slapende wordt gehouden. Bloedingen in zijn hoofd. We weten niet hoe dat verder zal gaan. Dat blijken de dokters ook nog niet te weten. En daarom smeken we van u, wil u zijn leven, dat u aanvankelijk spaarde, ook verder sparen, dat er verder geen complicaties mogen komen. Bloedingen in het hoofd, dat kan heel ernstig zijn. Wil u hem niet alleen bij de gezondheid bewaren en herstel geven, maar ook geven wanneer hij uit de coma komt, dat zijn geest helder mag blijven. En dat hij weer op mag knappen, zo dat hij weer kan denken en kan spreken en zijn werk weer mag doen. Heren, in ons is geen kracht en geen wijsheid in deze dingen. Wij moeten stil zijn, maar onze ogen zijn op u. Erbarm u over hem. En over allen die in liefde rondom hem staan en wil u wonderen doen. Zegen ons zo samen, met alle noden en vragen die ons leven kunnen beroeren. Vele dingen zijn niet benoemd vanavond. Maar u weet ook van stil verdriet, van pijn, van psychische nood, van langdurige ziekte, van het moeten leven met een gebrek of met een handicap. U weet alle dingen. En met al onze verwarring en benauwdheid zijn we voor u niet verborgen. Wil u dan ook in alle noden en vragen bij ons zijn. Als die medelijdende hoge priester over wie deze brief met name zoveel kostbare dingen zegt. In alle dingen verzocht. Ook in onze noden, angsten en pijnen, zonder zonde. Heere Jezus, wees u hen als de medelijdende hoge priester die het nodig hebben, heel bijzonder nabij. Zegen ook de kerken, heren. Kerken zijn in verwarring. Dat geldt in feite van heel kerkelijk Nederland, want we hoeven geen andere kerk te idealiseren. We leven op het kerkelijk erf buiten het paradijs. Ook buiten onze kerkelijke paradijzen. Maar onze kerken zijn in diepe beroering. Een beroering die nog nooit zo heftig geweest is als de laatste jaren. En de spanningen zijn groot. Wil u zich over ons erbarmen. Keer weder, God der legermachten. Zo zullen wij ons voor afval wachten. En doe ons wederkeren tot u. In alle dingen die gebeuren, heren, en het ene drama is nog niet voorbij, of het andere drama dient zich alweer aan, smeken we u. Verlaat u ons niet. We hebben het als kerken ernaar gemaakt, als synodale vergaderingen, als klasses, als kerkenraden, als dominees. We hebben het ernaar gemaakt, maar denk aan uw verbond en wees u ons genadig. Ook in de storm van de tijden en schenk ons te mogen rusten bij u. We bidden het van u in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We zingen samen nog gemeente uit Psalm 95, vers 4, 5 en 7. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden, dat is het vierde en ook het vijfde vers en het zevende van Psalm 95. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Godsbergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt er rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk van liefde dronken. 36, het tweede vers. Geliefde gemeente, de oude dominee was met emeritaat gegaan. Hij was onlangs weduwnaar geworden, kon nog wel preken, maar in zijn situatie had hij een appartement gekocht in zijn geboorteplaats, aan de rand van het dorp, en hij keek uit op het dichte bos waar hij als jongen met zijn vrienden gespeeld had. Hij wandelde graag. En hij trok er vaak 's morgens vroeg op uit, wandelde door het bos, herkende de paden en de plekken die hij als kind vaak had bezocht. En ja, daar wat verder weg in dat bos was een put. Een echoput. Op zekere dag vond hij hem. Zou hij het nog doen? Hij was wel wild overgroeid, die put. Maar zonder dat hij wist waarom, boog hij zich over die put en riep naar beneden: leven! En de echo kwam terug. Even. Even. Nog een keer proberen. Sterven. En de echo kwam terug. Erven. Erven. En die echo's stemden hem tot nadenken. Ja, het leven is maar even. En is sterven ook erven? Daar kan ook een dominee mee worstelen. Laten we het in het licht van onze tekst maar zoeken te overdenken. Het thema van de preek is: er blijft een rust over voor het volk van God. Omdat het leven maar even is. En omdat sterven toch erven is. Onze tekst staat, dat hebt u gezien, in het begin van de brief aan de Hebreeën. En die brief plaatst ons voor een aantal ingewikkelde vragen. Die ga ik natuurlijk vanavond allemaal niet behandelen. Dat zou veel te ver voeren, is ook niet dienstig voor een eredienst. Maar een paar vragen moeten wel meteen beantwoord worden. De eerste is dit wel een echte brief? U zult zeggen, ja, als u uw Bijbel kent, aan het slot staat toch dat deze brief verzonden moet worden aan. Ja, maar hij is toch zo anders dan de brieven van Paulus en zelfs dan de brieven van Johannes. Heel veel geleerden, vooral van de laatste eeuw, zeggen eigenlijk is het een preek. Een preek die met een briefslot verzonden is aan de gemeente van de Hebreeën. En een sterk bewijs daarvoor staat juist in dat slot. Dan typeert de schrijver deze brief als een woord van vertroosting. En dat is de aanduiding in de oude synagoge van de synagogale preek. Die werd in de tijd van Paulus en daarna aangeduid als woord van vertroosting. Als dat dus klopt, Dan hebben we in de brief aan de Hebreeën de oudste christelijke preek voor ons. En er zit wat een prediking in deze diepe, hooggestemde preek. Tweede is, wie is de schrijver? Oudtijds dacht men aan Paulus. Zo staat het ook in onze Statenvertaling. En dat mag u geloven. Het zou kunnen, maar het stuit op allerlei bezwaren. Origenes, de grote kerkvader uit het begin van de derde eeuw, een van de grootste bijbelgeleerden van de oude kerk, zei: wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, weet God alleen. Maar of het nu Paulus was of een andere apostel, van wie wij de naam niet kennen, het is een brief ten volle geïnspireerd door de Heilige Geest en behoort tot de onfeilbare kanon van de Heilige Schrift. En de derde vraag: wie zijn nu eigenlijk die Hebreeën? En met welke problemen en strijdvragen worstelden zij? Ook daar is heel veel over te doen. De oude opvatting is volgens mij nog altijd de sterkste. Hebreeën, het woord zegt het al, zijn christenen van Joodse, Israëlische komaf. Ze wonen in Jeruzalem en omgeving. De tempeldienst functioneert nog met zijn offers, met zijn priesters, met het altaar. Jeruzalem is nog niet verwoest, wat wel gebeurd is in 70 na Christus. En die Hebreeuwse christenen die onder de adem en onder de rook van de tempeldienst leefden, telkens in aanraking kwamen met fariseeën, schriftgeleerden en andere groepen Joden, die begonnen vragen te krijgen. Dat kwam ook al omdat de grote leiders van het begin, de apostelen, waren weggevallen. En jonge mannen hadden hun plaats ingenomen. Ja, ze hadden voor die nieuwe lichting die jonge mannen wel respect, maar het was allemaal zo anders geworden dan in de tijd van Johannes, toen hij nog in Jeruzalem was. Of van Petrus, of van Jacobus. En het gevaar ging ontstaan dat in die gemeente van Jeruzalem mensen onder de invloed kwamen van het Joodse gedachtegoed. We hebben de tempel toch nog en we hebben toch de offerdienst nog. Wat moeten we daarmee als christenen? En vooral onder sommige jongeren begon de twijfel post te vatten. Klopt het allemaal wel wat wij vanuit de apostolische prediking iedere zondag weer horen? De mensen dreigden, en dan komen we op een heel belangrijk punt, te verslappen. De brief noemt dat te verachteren, achterop te raken in de genade. En dat had twee kanten. De ware kinderen van God dreigden te verslappen, te verachteren, zichzelf in duisternis te verwikkelen door zonden, door twijfels, door ongeloof. Nee, ze verloren de genade niet, want u weet toch dat de Bijbel duidelijk leert dat er geen afval van de heiligen is. Als God zijn werk begint in het hart van iemand, dan zal hij het voleindigen. Maar je kan jezelf wel achterop laten komen. Nodeloos in duisternissen begeven. Soms zelfs in duisternissen geleid worden, want ook die uitdrukking komt in de Bijbel voor. Dat was de ene kant van die verslapping. En de andere kant van die verslapping is nog ernstiger. Er waren ook mensen die wel tot de gemeente behoorden, jongeren misschien, maar ook ouderen, zou me niet verbazen, die helemaal dat geestelijke leven niet kenden. Eenvoudig gezegd, die onbekeerd waren. En die weigerden te buigen voor het woord. Achteropraken, verachteren in de meest radicale en ernstige zin van het woord. En dat is het thema wat de apostel in het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk aan de orde stelt. Begint meteen al in het eerste vers, niet? Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Laat ons dan vrezen. Je kunt er bang voor zijn. Ja, zegt u misschien, maar het evangelie is toch niet het evangelie van de angst? Nee, dat is het Godezijdank niet. Maar het evangelie waarschuwt wel tegen grote gevaren die dreigen. En dat grote gevaar wordt hier in dit hoofdstuk omschreven als dat je de belofte van het ingaan in de rust, dat je die nalaat. Eenvoudig gezegd, en dat begrijpt u beter, dat je die laat voor wat het is. Dat je de prediking van wet en evangelie aanhoort en het gaat je ene oor in en je andere oor uit. Nalaten. Ik laat het voor wat het is. Met hoeveel van ons gebeurt dat? Ook na deze dienst. Je loopt naar huis. Je gaat naar de koffie. En je weet misschien al niet eens meer waarover gepreekt is. Laten voor wat het is. Dat is ontzagwekkend. Maar dan komen we bij het belangrijke punt. En daarmee komen we ook midden in onze tekst. Wat is dat nou, die belofte van zijn rust? Ingaan in zijn rust. Dat is een centraal woord in heel dit hoofdstuk. En dan grijpt de apostel terug op een oud-testamentisch gegeven. Uit de geschiedenis van het volk van Israël. Daar waren die Hebreeuwse christenen uit Jeruzalem natuurlijk bijzonder mee vertrouwd. Het gaat over de tijd dat de verspieders uitgezonden werden vanuit het legerkamp van Israël. Ze waren aan de grenzen van het beloofde land Kanaan gekomen. En nu moesten de 12 verspieders gaan kijken hoe het er in het land bij stond. En ze gingen en ze kwamen terug. 10 met een ongeloofsrapport. En 2, Jozua en Caleb, met een geloofsrapport. U kunt het lezen in nummer 14 bijvoorbeeld. En die mensen met het ongeloofsrapport, die hadden allerlei bezwaren. In dat land zijn versterkte steden. In dat land zijn machtige legers. We hebben ook Enakieten gezien, reuzen. Met geweldige strijdvaardigheid. Nee, dat land, dat zullen we nooit in kunnen nemen. Ze keken alleen naar beneden. Ze keken alleen op de omstandigheden. Doen wij ook vaak, hè? Ze letten niet op de belofte van God. Want God had het beloofd. Dit is het land van de rust wat ik Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. En u zult dat zeker erven. Maar ze geloofden het niet. En die andere 2, die brachten een geloofsrapport. Ze wezen op de rijke vruchten van dat land. Het was precies zoals de Heere gezegd had. Een land vloeiende van melk en honing. Kijk maar naar de druiventrossen die wij meedragen uit het dal van Eskol. En het volk, het geloofde de meerderheid. Je zou kunnen zeggen democratie. Maar de meerderheid, ook vandaag, kan dwalen. En dat is hier het geval. Ze murmureren. Murmureren. Prachtig woord. De hele klank komt naar ons toe als brommen. Zich verzetten. In opstand komen. En God zegt tot Mozes: zij zullen in mijn rust niet ingaan. En u weet wat er gebeurt. Ze moesten terug de woestijn in. Ze moesten nog 40 jaar rondzwerven. Een van de psalmen zegt: ze moesten 40 jaar in ijdelheid, in leegheid doorbrengen. En de generatie van deze murmureerders zou in de woestijn sterven. En daarna zou het land beërfd worden door het volk van Israël. En alleen Jozua en Caleb zouden dat alles overleven en de verovering van het land in beginsel meemaken. Dat is de geschiedenis. God had gezworen, de belofte: u zult het land erven. Maar zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ja, zegt u, wat moeten we nou met die oude geschiedenis? Nou, in elk geval worden we gewaarschuwd voor de ernstige zonde van het ongeloof. Wij denken vaak in onze kringen: geloof is een gave van God en dat moeten we 100% vasthouden, gemeente. Efeze 2. Gave van God. Een mens kan uit zichzelf, wil uit zichzelf niet geloven. Dat is een totale onmogelijkheid vanwege de zwaarte en de ernst van de zonde. Maar ongeloof is wel zonde. En als wij niet geloven en u misschien op het ogenblik ongelovig en onbekeerd in uw kerkbank zit, dan is dat schuld. Thomas Boston, de grote Schotse prediker, zegt zelfs: er is geen groter zonde tussen hemel en aarde dan de vervloekte zonde van het ongeloof. Al last van gekregen. Als een machteloze en onwillige met uw lege bevlekte handen tot de troon van de genade gevlucht. Heere, geef mij het ware geloof. Ongeloof. Maar er is meer. De redenering in dit gedeelte van de brief is wat ingewikkeld. Maar de apostel zegt: in die geschiedenis wordt duidelijk dat Israël letterlijk in het beloofde land niet binnen kon gaan. Maar heel die geschiedenis uit de woestijntijd heeft ook een diepere betekenis. En dat zie je in Psalm 95. En die mag u thuis wel lezen. Daar spreekt David, de dichter van Psalm 95, over deze geschiedenis uit Numeri. En hij zegt: mijn volk, volk van Israël, dat al ongeveer 400 jaar in Kanaan woont. Zoveel later spreekt David: jullie zijn nog precies hetzelfde. Nee, jullie zijn niet meer in de woestijn. Jullie leven in het beloofde land, het land vloeiend van melk en honing. Maar jullie gaan niet in de rust. Wat is die rust? De rust waarover David spreekt. Hij zegt: die rust is te vinden in mijn genade, zegt de Heer. In de genade die uitgebeeld wordt in het heiligdom in Jeruzalem. In de offers waar het bloed vloeit ter verzoening en ter vergeving van zonde. Jullie verharden je harten in ongeloof. En daarom zegt David in die psalm tegen het volk van zijn tijd: heden indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want als uw harten blijft verharden, dan heb ik gezworen in mijn toorn toen al in de woestijn. En nu zeg ik het nog een keer, zegt de Heere. Dan zal je niet in mijn rust ingaan. En dat past de apostel toe op die Hebreeuwse gelovigen en op de kerkleden van de kerken in Jeruzalem die de Heere niet kennen. Die woorden van David, waarin hij de geschiedenis van de woestijnreis toepast op zijn eigen dagen, past de apostel toe op zijn tijd. En hij zegt, weten jullie het wel? Dat wanneer jullie verachteren in de genade, dat wanneer jullie onbekeerd blijven en het ongeloof zijn triomfen viert in jullie midden, dat jullie nooit in mijn rust zullen ingaan. Rust. Ja, dan doelt de apostel ook op de eeuwige rust. Maar niet alleen. Hij doelt ook op het vinden van rust hier op aarde. Het vinden van rust. Nee, niet in een land dat vloeit van melk en honing, maar het vinden van rust aan de voeten van het Lam van God. Die het gezegd heeft, gemeente, in dat machtige evangeliewoord in het slot van Matthäus 11. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Je mag volgens mij ook vertalen, komt allen tot mij, vermoeid en beladen als je bent, en ik zal u rust geven. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Die klemmende oproep, heden indien ge mijn stem hoort, en die kostbare belofte, aansporing, liefdevolle nodiging, zo u wilt, komt allen tot mij en u zult rust vinden, mag vandaag ook verkondigd worden. Midden in deze tijd, midden in het heden van de genade. Want achter deze hele geschiedenis en ook achter dit gedeelte van het woord van God zit de gedachte, wij leven nog. In het heden van de genade. En dan kom ik even terug op de inleiding van de preek. Dat leven van ons is maar even. Is maar kort. De Israëlieten leefden 40 jaar in de woestijn en een hele generatie was uitgestorven. Wij worden volgens de statistieken gemiddeld veel ouder. Maar het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur. Ja, dominee, dat komt omdat u oud geworden bent. En dat je voelt dat de laatste fase van je leven gekomen is. Ja, dat is zo. Dat mag u best weten. Maar dat is het niet. Althans niet het wezenlijke. Het leven gaat zo verschrikkelijk snel. In de tijd dat ik in Canada stond, had ik een godvrezende ouderling. Die vaak na een preek, als het ging over het einde van de tijd en dergelijke onderwerpen, in het Nederlands na de dienst zei, dominee, ik denk dat de Heer haast krijgt. De tijden worden zo jachtig, en dan praten we over de jaren 80 hoor, 40 jaar geleden. De tijden worden zo jachtig, je weet haast niet meer dat je leeft. En er is geen moment waarop je stilte kunt vinden als je er niet voor waakt. En dat is alleen maar erger geworden, gemeente. Met ontwikkeling van allerlei moderne media, en daar zitten ook prachtige dingen bij hoor, waar we dankbaar voor mogen zijn, maar dat jachtige, dat vluchtige, dat snelle, dat gericht zijn op deze aarde, dat gericht zijn op entertainment, dat vlak na de coronacrisis de hele zomer weer bol staat van de sport en ook in de reformatorische gezindheid men er zich aan vergaapt. We leven snel. We leven vlak. We leven, zou het zo zijn bij u of bij jou, We leven door in ongeloof. En vergeet het niet. Heden indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Ga het eens na. Wat zijn de elementen van verharding en van veroppervlakkiging in uw leven die u tegenstaan om de Heere te zoeken? Is het vrome godsdienstigheid zonder enige inhoud? Een luchtballon die ontploft? Is het wereldsgezindheid? Is het, als we eerst maar met vakantie kunnen, dan? Ja, u mag met vakantie. U mag u ontspannen, het is dringend nodig vandaag. Maar als dat u helemaal gaat beheersen, dan kunt u met al die dingen, het goede en het minder goede, in de verharding terechtkomen. Ben je daar nooit eens bang voor als je al 50 bent? Altijd onder het woord gezeten hebt. En je nooit hebt bekeerd. Zoals het ooit tegen me gezegd werd toen ik hier begon als jong predikant. Dominee, de Heer heeft nog niks tegen me gezegd. 80 jaar. Meer dan 60 jaar onder de bediening. De Heer heeft nog nooit wat tegen me gezegd. Ontzettend. Dan kun je bang worden voor de verharding, want de Heere heeft zondag aan zondag gesproken. Heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, maar u hebt niet gewild. U hebt niet ingezien en niet willen belijden dat ongeloof zonde is. U bent niet met de ketenen van uw gebondenheid aan het kwaad en aan de val van Adam naar de troon der genade gevlucht, o God. Wees mij de zondaar genadig. En zelfs als u nu 80 jaar bent, en dat uw portret is wat ik zojuist probeerde te tekenen, dan is het nog het heden. Dan is er nog genade. Voor de grootste van alle zondaren. Voor de oudste van alle zondaren. En voor de meest verharde van alle zondaren. Maar het is wel de hoogste tijd, heden. Want bedenk het, het leven, zeker als je oud bent, is maar even. Maar dat geldt ook voor onze lieve jonge mensen, die helemaal aan het begin staan. Die dromen van een mooie carrière, die prachtige resultaten boeken met hun studie, schitterend. Die dromen van een eigen bedrijf, prachtig. Mijn oude vader was ook zo. Hij kreeg ook een eigen bedrijf. Dat mag allemaal. Als u uw ziel maar niet vergeet. Want wat baat het een mens. Zo hij de hele wereld gewinnen zou. En rijker zou worden dan Elon Musk. En schade zou lijden aan zijn ziel. Ja, zegt onze tekst. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. U hebt begrepen dat ik nu vooral vanuit de tekst verband wil laten zien, dat is niet voor iedereen weggelegd. Het volk van God. De kinderen van de Heere, de ware gelovigen. Die krijgen rust. Hier op aarde al. Als ze de toevlucht mogen vinden, zoeken en vinden aan de voeten van de Heere Jezus en aan zijn voeten, zoals Maria eens, rust mogen vinden. Maar het perspectief is ook, zeker in onze tekst, op de eeuwige rust. Want er staat iets merkwaardigs in onze tekst. Overal in dit hele gedeelte wordt een Grieks woord voor rust gebruikt, waar ons woord pauze van afgeleid is. Katapausis. Pauze. Daarmee wil de apostel zeggen, kijk, er is een eeuwige rust, beste vrienden. Maar de rust hier op aarde is maar een pauze. Een poosje. Dat is ook van dat woord afgeleid. poosje. De zondag, de rustdag, is maar één dag. Daarnaast zijn 6 werkdagen. En als je van spanning zoekt in de vakantietijd, dat is zo weer voorbij. En vroeger lag ik te huilen in bed als kind dat die vakantie alweer voorbij was. Misschien herkent u het. Dat is maar voor even de rust in dit leven. Zelfs de geestelijke rust aan de voeten van de Heere Jezus. Ja, de Heere Jezus wil voortdurend rust geven. Van zijn kant is er geen krimp. Maar wij ervaren het maar bij ogenblikken niet. U die de Heere vreest. U kent misschien dat oude regeltje. Het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. En dat is vaak zo. Een poosje. Een pauze. Maar in onze tekst staat er een heel ander woord. Een woord wat u herkent, ik zal het in het Grieks zeggen. Maar u herkent het zeker. Sabbatismos. Sabbatsrust. Er is een sabbatsrust voor het volk van God. Een sabbatsrust dat grijpt terug naar het begin van de Bijbel. De veel bekritiseerde en aangevochten eerste hoofdstukken van het onfeilbare woord van God. Er komen de 7 scheppingsdagen voor. Of zo u wilt, de 6. Daar kun je accenten verschillend in leggen. En God heeft in die 6 scheppingsdagen de wereld en al wat daarin is geschapen. En de 7e dag, de Shabbat, de Sabbatdag. En God rustte van zijn werken. En God zag dat het goed was. Zeer goed. En dan is het opmerkelijke dat aan het einde van die 7e dag in Genesis staat niet en het was avond geweest en het was morgen geweest. Dat staat er bij de eerste 6 dagen wel, maar bij de 7e dag niet. En Joodse geleerden zeggen, en ik heb de neiging om ze gelijk te geven, dat is een flauwe aanduiding dat die eeuwige Sabbat komt die geen einde heeft. En dat zit zeker in het woord sabbatismos, Sabbat, in onze tekst. Een eeuwigdurende Sabbatsrust. Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Laten we eerst maar zeggen wat ik al aangestipt heb, maar wat nog wel enige nadere uitleg behoeft, dat die Sabbatsrust voor het volk van God, het eeuwige leven waarover het evangelie van Johannes zo vaak spreekt, hier op aarde begint. Ik heb verwezen naar de woorden van de Heere Jezus, komt allen tot mij. En ik zal u rust geven. Wat is dat voor een rust aan de voeten van de Heere Jezus? Wat is dat voor een rust, in beginsel al een stukje Sabbatsrust, wat de Heere Jezus wil geven aan allen die in hem geloven? Allereerst rust. En misschien hunkert u daar juist naar. Rust voor een beschuldigend geweten. Als God in je leven komt door zijn Heilige Geest, dan ontdekt hij aan de zonde. Dan laat hij zien dat we tegen al Gods geboden gezondigd hebben en niet één daarvan gehouden hebben. En we gaan ook zien, en sommigen zien dat heel sterk, dat we tegen het evangelie gezondigd hebben. Dat we ons onder het evangelie met allerlei verontschuldigingen verhard hebben. Schuldig aan wet en aan evangelie. En als dat echt binnenkomt, gemeente, dan heb je geen rust. Ik vind geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Ja, zegt u, dat is een lijdenspsalm. Maar daar leren Gods kinderen ook wat van. Geen rust. Heen en weer geslingerd. Je geweten klaagt je aan. De duivel fluistert je in. Ja, maar denk je dat jij in aanmerking komt voor de bekerende genade van God? Denk je dat jij het geloof zult ontvangen? Man, je hebt veel te lang gezondigd. Dat zegt hij vooral tegen oudere mensen. En tegen jongere mensen zegt hij misschien, nou ja, het is wel belangrijk dat je je bekeert, hoor. Maar wacht nog maar even. Bouw het huis van je leven eerst maar op. Ga trouwen, carrière, kinderen krijgen. En dan kun je altijd later nog. Heden, zegt de Heer Jezus. Ook als je misschien op trouwen staat. Prachtig. Heden. Ook als je misschien een kindje verwacht. Prachtig. Heden. Ook als je leven gebrekkiger wordt door de ouderdom. De tijd die alles schendt. Heden. En als de Heere dan rust gaat geven, dan gaan de stemmen in je geweten zwijgen. Dan moet uiteindelijk ook de duivel zwijgen. En dan komt er rust in je hart. Dan ga je rustig zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Nee, niet letterlijk natuurlijk, want hij is niet meer onder ons. Althans niet lichamelijk. Dan ga je zitten aan de voeten van het woord. En dan mag je drinken van het water van het leven. En dat lest alle geestelijke dorst. En dat brood van het leven, het brood van het woord, dat stilt alle geestelijke honger. Hier wordt de rust geschonken. Misschien avondmaal mogen vieren. En het is lang niet altijd hetzelfde, dat weet ik goed. Maar toch, aan de tafel van de Heer. Als God je misschien juist na een stormachtige week van voorbereiding zijn genade liet zien. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dan zit je aan de voeten van de Heer Jezus. En dan wordt het rust van binnen. De aanklachten zwijgen. En dan wordt het in het leven van een kind van God ook Sabbats rust dat hij, zoals onze catechismus het zo mooi formuleert, een voorsmaak krijgt van het eeuwige leven. Ja, dat hoort ook bij die rust. Misschien ontbreekt dat wel al te veel vandaag de dag bij sommige van Gods kinderen en van Gods knechten. Laten we onszelf maar onderzoeken. Het heilig heimwee. Wanneer zal zijn de dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Dichtte Petrus dat een in de 16e eeuw. Heimwee. Naar God. Naar Christus. Naar de eeuwige Sabbatsrust. Mag ik het u vragen, u die toch geen vreemdeling bent van de genade van de Heere. Hoe staat het daarmee? Ja, dominee, ik zit zo vast. Ik heb een druk gezin, druk bedrijf. Ja, ik weet het allemaal. Druk. Je kan zelfs druk zijn en nachten wakker liggen van kerkelijke zaken. En je eigen ziel voorbij leven. Ik spreek uit een stuk persoonlijke ervaring. Heren, wek in mij geloof, hoop en liefde. Opdat ik rust mag vinden. Rust in het heilig verlangen. Bij al mijn onvolmaaktheden en bij al mijn zonden en schuld, mijn klein geloof en ongeloof. Heere, daar ligt het. En dat troost me. Dat geeft me ook moed om verder te gaan. U zult rust geven. En dan, ja, we moeten ons haasten. En dan is dat een voorsmaak, zei ik, van de eeuwige rust. De tekst zegt, er blijft een rust over. Dat woord betekent eigenlijk, er is al rust hier op aarde voor het ware geloof. De ware gelovige gaat door de genade van Christus, door het geloof in de belofte van de zaligheid, de rust smaken en proeven. Al is het in beginsel, al komt er van allerlei strijd op af, maar er blijft ook nog een volmaaktere rust over. De rust hier op aarde, denkt u nog even aan dat Griekse woord, pauze, poosje. De rust hier op aarde is maar een pauze, een poosje. Maar de Sabbatsrust waarover de tekst spreekt, die overblijft, is eeuwig. En wat betekent dat? Ik vond een prachtige formulering bij een oude middeleeuwse theoloog. Ja, wij zeggen die donkere middeleeuwen. Hè? Ik geloof er niks meer van, hoor. Natuurlijk was er veel duisternis en bijgeloof. Maar sommige theologen en sommige geestelijke hadden meer inzicht in de leer van de zaligheid dan menig modern theoloog. Want die snappen er niks van. Petrus Lombardus, een man die een hele commentaar geschreven heeft op de Bijbel, vaak gebruikt door de reformatoren. Dus dat zegt wel wat, niet? Petrus Lombardus zegt als het gaat over de eeuwige rust bij deze tekst: wij zullen rusten van onze werken. En wij zullen zien, Christus zien zoals zij is. Wij zullen zien en lief hebben. Want hij zal zich in zijn volle liefde en glorie openbaren. En wij zullen lief hebben en lof zingen. Ik zeg het nog maar een keer, want het zijn echt kernwoorden. Wij zullen rusten van onze werk. Wij zullen zien, hem zien, zoals hij is. Wij zullen zien en lief hebben met de volmaakte liefde, die hier op aarde maar stukwerk is. Wij zullen lief hebben en lof zingen. Heere, gij zijt het waard. Te ontvangen de lof en de aanbidding en de heerlijkheid. Want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. En wij zullen als koningen heersen. Dat is de toekomst voor de levende kerk. In de volle rust, Sabbatsrust, die de Heere bereid heeft voor alle die hem lief hebben. En dan denk ik nog even met u aan dat woord wat ook in dit tekstgedeelte aangehaald wordt. God rustte van zijn werken. Dat haalt de apostel aan, hè, in dit gedeelte. Hij heeft het niet alleen over Psalm 95, heden, maar ook over Genesis, het begin. En dan heeft hij het over de rust van God. Moet u onthouden. Wat is die Sabbatsrust van onze tekst ten diepste? Dat is allereerst de rust van God. God rustte en bewonderde en verlustigde zich in zijn eigen werken op die zevende dag na de schepping. En ziet, het was zeer goed. En als de kerk boven komt, rust God in het zien van al die duizenden. Ziet, het was zeer goed, mijn zoon. Hij verlustigt zich in de zaligheid van zijn kinderen. Kunt u het begrijpen? Ik niet. God rust vinden. Zich verlustigen. Het zeggen, het was zeer goed. Met zulke mensen. met zulke verloren zondaren, ja. Nee, niet om wat ze zelf zijn, want in zichzelf waren en bleven ze zondaren zolang ze leefden. Maar omdat ze gekocht zijn door het dierbare bloed van het lam. En omdat God rust in het bloed van het lam. Straks in de eeuwigheid volkomen. Daarom mogen Gods kinderen rusten in het bloed van het lam. Rust vinden. Het is vakantietijd geworden. En dat is goed. Ik hoop dat u een goede vakantie hebt. Wat u ook in uw vakantiedagen doet. Ik hoop vooral dat u een gezegende vakantie hebt. Dat we niet alleen maar ontspanning zoeken die we nodig hebben en die hebben we nodig. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Dat we niet alleen maar uitgaan, ook al mag dat. Maar dat we zeggen, Heere, geef me die rust. Laat de hamer van de boodschap van het heden, indien ge mijn stem hoort, mij uitdrijven. Laat de lokstem van de zaligmaker mij trekken. Want Heere, ook als we met vakantie zijn, zijn we op reis. En de uitdrukking is oud en misschien wat versleten, maar toch nog levend en krachtig hoor. We zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En dan moet er een wonder gebeuren. Heden, indien ge mijn stem hoort. Want ik heb het vanavond weer gehoord. Zoals het zo vaak van deze kansel geklonken heeft. Het leven is maar even. Geef dat ik eens erven mag. En eens in de rust van u, drie ene God, mag delen. En mag rusten. En mag lofzingen. Om u eeuwig de dank te brengen die u zo waard bent. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, dat hebt u weggelegd voor allen die u vrezen. Zij hoeven niet bevreesd te zijn voor de dood, al zijn ze het soms wel. Maar de dood is voor hen een doorgang tot in het eeuwige leven. Tot in de eeuwige rust. En wat zal dat zijn? We beseffen het nauwelijks, zelfs als we genade mogen kennen. Wij zullen rusten van onze werken en vooral rusten van de zonde. We zullen zien, u zien zoals u bent en geen vreemde ontmoeten. We zullen zien en liefhebben. Ja, dat vooral. De liefde blijft. Tot in eeuwigheid. En de liefde voert tot de eeuwige lofzang. Heere, geef dat we er naar jagen. Ons benaarstigen, zoals ons hoofdstuk zegt. Om dat heil te zoeken hier in dit leven. Om het straks volledig te beërven. Dank, Heere, voor alles wat u gaf in het stille luisteren. In de prediking. Maar we bidden, wil u geven dat het woord gezegend mag worden. Dat de ernst op onze harten gebonden wordt, het leven is maar even. En de erfenis mag lokken. Sterven wordt erven. Onverdiend. Betaald door een ander. Verworven door de dierbare koning van de kerk. Geef, Heere, dat we er allen in mogen delen. Ga nu met ons. Breng ons veilig thuis. Wil ons deze week die we samen zijn begonnen ook samen zegenen. Ieder in zijn omstandigheden. Ons bewaren en beschermen, maar bovenal iets van die rust verworven door hem laten druppen in ons hart. En laten we die rust ook maar zoeken. Nu het nog kan. Nu u het wilt. Nu het u oproept en aanmoedigt. En het ook schenken wilt, om niet. Want al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We danken u, Heere, voor uw hulp en bijstand, vragen vergeving over alles wat niet was naar de reinheid van uw wil. En we doen dat in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 16, het zesde vers, is onze slotzang. 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Thank you. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.